Beste familie, nu als vrienden en belangstellenden aanwezig in de kerk of verbonden met de livestream van de kerk. Wij zijn zover om te kunnen beginnen met de rouwdienst van mevrouw Bor Pelikaan. En dan zal daar eerst het moment zijn dat haar lichaam hier in de kerk ingedragen zal worden door zonen en kleinzonen, gevolgd door meneer Bor en de verdere gezinsleden. Terwijl zij ingeleid wordt, zal het orgelspel klinken over Psalm 23, vers 1. En mag ik u allen als aanwezigen vragen, wanneer dat uiteraard mogelijk is voor u, om nu op te staan van uw plaatsen, alstublieft. Dank u wel. Ik vraag u allen weer plaats te willen nemen. Beste en geachte familieleden, Henk, zoals ik u mocht leren kennen, met uw gezin, jullie als kinderen en kleinkinderen, de wederzijdse familiebetrekkingen, de vrienden, genodigden, gemeenteleden, belangstellenden. Wij zijn zo dan deze morgen bij elkaar gekomen in de Ebenezerkerk voor het houden van een rouwdienst. En dat is de rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van het lichaam van uw zeer geliefde vrouw. Jullie lieve en zeer zorgzame moeder en schoonmoeder. Jullie groot- en overgrootmoeder. Een zus en schoonzus, tante, vriendin, buurvrouw. Hoe je ook verder aan of met haar verbonden mocht zijn geweest. Eigje, Liedewij, Borg, geboren Pelikaan. En dan voordat we met elkaar de begrafenis zullen hebben op de begraafplaats van Barendrecht, zal zo dadelijk eerst de rouwdienst geleid worden door de weleerwaarde heer dominee M.A. Kempeneers. Maar eerst mag ik uw aandacht vragen voor een persoonlijke opening door broeder Henk.
Laten we met elkaar zingen Psalm 25. Het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het Allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. boven dit memoriam schrijven we Gods genade verheerlijkt aan een arme zondares, Eitje Liedewij bij Liekaam. Eitje werd geboren op 26 december 1943 te Ameide. Dat was tevens de woonplaats waar ze opgroeide en de lagere school bezocht. Na 2 jaar MULO heeft zij enige tijd thuisgewerkt. Daarna is zij doktersassistente geworden en heeft in Gorinchem een aantal jaren gewerkt als standaardassistente. Na deze jaren werd zij aangenomen in het academisch ziekenhuis bij professor Gerlings als secretaresse en tevens als histologisch laborante. Na een aantal jaren kreeg zij een roeping om verpleegster te worden. Haar ouders waren lid van de hervormde gemeente te Ameide. Toch werden de kinderen vrijgelaten of ze de kerk wilden bezoeken. Haar jonge leven was gevuld met feesten en plezier. Vele vrienden en vriendinnen omringden haar. In het dorp waren de dames Pelikaan graag geziene gastmeisjes. Toch waren er momenten dat de Heere tot haar sprak, als ze eens een kerkdienst bezocht. Dan werd ze in haar geweten aangesproken, maar ze kon de wereld niet verlaten. Tot op het moment dat ze met haar vriendinnen op de kermis in Gorinchem was. Ze hadden afgesproken met elkaar om er zaterdagavond weer heen te gaan. Toch voelde Eitje dat ze daar niet thuis hoorde. Op het laatste moment heeft ze haar vriendinnen laten weten dat ze naar de kerk ging, op aanraden van haar zuster Maya. In het dorp werd het kleine kerkje op de achterweg de Zwarte Kousenkerk genoemd. Het was dezelfde straat waar ze woonde. Ze ging die avond met haar zus Maya mee. De dominee preekte en sprak over Psalm 3, vers 6. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, maar de Heere ondersteunde mij. Het eerste gedeelte van de tekst, ik lag neder en sliep, legde de dominee als volgt uit. In de wereld kun je ook slapen, dat betekent gerust zijn. Je luistert naar de radio, bijvoorbeeld naar Veronica, je danst, je maakt plezier. Maar vreselijk als je dan wakker wordt in de eeuwige verlorenheid. Sidderende ging Eitje naar huis. In haar kamer heeft ze die nacht geworsteld met God. In die morgen ging voor haar de dageraad op. Met dezelfde woorden uit Psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ze stak haar hand omhoog en voelde hem omvat. De liefde God stroomde in haar hart. Ze riep uit, Heere, waar zijn mijn zonden? Ze waren weggewassen door het bloed van Christus, geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid, een nieuw leven. Toch heeft ze dit hele leven nooit begrepen, tot ze aan het eind van haar leven zag hoe de Heer haar gekocht had met zijn dierbaar bloed. En in mijn oor fluisterde ze, de avond voor haar sterven. Hij, Christus, is mijn liefste, mijn herder. Hij zal mij leiden, want hij heeft mijn rechterhand gevat. Lang leefde zij in die liefde. Vanaf die tijd werd ze een getuige van de Heere. Vele mensen heeft zij gewaarschuwd de brede weg te verlaten en de Heere te zoeken. Van haar moeder kreeg ze in het begin veel vijandschap. Er zijn momenten geweest dat ze dacht dat ze niet meer welkom thuis was. Maar gelukkig, de Heer heeft alles wel gemaakt. Ze deed belijdenis des geloofs in de christelijk-gereformeerde kerk te Ameide, 27 mei 1965. Haar belijdenistekst was Colossenzen 3, de eerste vers. En het tweede, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Door de Heere werd ze erop gewezen dat ik haar man zou worden. Dat heeft haar veel strijd gekost. Maar op 15 september 1971, een mooie zomerdag, werden we in het huwelijk verbonden. De tekstwoorden van de huwelijksbevestiging waren Psalm 145, vers 19. Hij doet het welbehagen degene die hem vrezen. Hij hoort hun geroep en verlost hen. Dit woord is in de achterliggende jaren voor ons beiden tot veel troost geweest. Door Gods genade zijn we 54 jaar in het huwelijk verbonden geweest. En zijn we gezegend met 6 kinderen. 1978 verhuisden we naar de evangelisatiepost Gent. Ze zag er erg tegenop. De Heer bemoedigde haar met deze woorden. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven zullen u overstromen. Zo mocht en kon ze naar België om het werk ter hand te nemen. In de kracht Gods, het werk in Gent. We lezen in het boek Spreuken van Salomo een loflied op de deugdzame huisvrouw. Spreuken 31 begint met de vraag: wie zal er een deugdige huisvrouw vinden? Salomo tekent volgens de grote waarde van zo'n vrouw. Haar waardij is verre boven de robijnen. Gelukkig is die door Gods genade zo'n vrouw ontvangt, zouden we eraan kunnen toevoegen. Salomo somt allerlei deugden van haar op. Wanneer je de teksten doorleest, wordt duidelijk wat een vrouw allemaal doet met het huishouden draaiend te houden. Allereerst moeten allerlei dingen worden gekocht. Ze denkt overal aan, ze zorgt dat er voorraad is. Het volgende waarin ze bedrijvig is, ze is dag en nacht bezig. Haar handen staan niet stil om alles in het huis te verzorgen. De gezinsleden komen niets tekort. Er is kleding, er is eten, er is drinken. De derde deugd die Salomo noemt, zij doet haar mond open met wijsheid en op haar tong is leer der goeddadigheid. Graag wil ik u vertellen wat de Heere in haar aan mij heeft gegeven. De vrijmoedigheid ontleen ik aan Salomo. Ze was mijn steun en toeverlaat. Aan het eind van Spreuken 31 zegt Salomo duidelijk: geef haar van de vrucht haar handen en laat haar werken haar prijzen in de poorten. Om iets weer te geven van die eerste deugd van Salomo, noemt om het huishouden draaiend te houden en alles te kopen. Vele honderden gasten hebben het evangelisch centrum bezocht. Ze kregen eten, drinken, schoon bed. Op een zeker moment stond er een Fransman voor de deur met zijn koffer in de hand. Hij wilde aan de balie van ons hotel zich laten inschrijven voor een kamer. Ik vroeg hem hoe hij aan ons adres was gekomen. Hij vertelde mij in keurig Frans dat hij dit adres had ontvangen van het toeristenbureau van de stad Gent. En ik heb hem in zeer gebrekkig Frans duidelijk gemaakt dat we geen hotel waren. In de poorten van de stad Gent is duidelijk gesproken van de gastvrijheid die Eike verleende. Het gebeurde vele malen als een gast vertrokken was, dat er een andere gast voor de deur stond. Nooit hoefden we te zoeken of er nog eten was. De voorraad was onuitputtelijk, want aan alles is gedacht. Zo zijn we aan de tweede deugd gekomen, die Salomo noemt, over het huishouden draaiende te houden. Bijvoorbeeld de schoonmaak van het huis, met zijn 8 slaapkamers. Reinheid en netheid was Eike's devies. Wanneer het etenstijd was, stond er van alles op tafel voor alle gasten die aanschoven. Vaak berekenden we hoeveel personen 's nachts of 's zondags met ons gezin wilden meeeten. Wanneer het dan etenstijd werd, was het getal soms verdubbeld. Dan dacht ik wel eens: nu zal ons deel wel erg weinig zijn. Maar in stilte werd met vlijtige hand de nieuwe voorraad aangesproken en de heerlijkste spijzen werden geserveerd. Niemand besefte welk werk hierachter zat. Honderden liters soep werden gekookt, kilo's gehakt werden omgevormd in balletjes voor de soep. De jeugdverenigingen lieten zich dit alles goed smaken en roemden de kookkunst van mijn vrouw. Nooit was haar iets te veel. De laatste deugd die Salomo noemt, is dat ze haar mond open doet. Dat wil ik ook graag, daar wil ik ook graag iets van vertellen. Mijn vrouw gaf raad, zeker bij moeilijke beslissingen. Ze wees op mij op vele dingen. En ze mocht door Gods genade soms het middel zijn, waardoor ik bewaard werd een verkeerde wegen in te slaan. Mijn vrouw had ook haar kritiek op dingen die ik deed. Op een zondagmorgen kwam ik na de dienst even bij haar in de keuken om zomaar even een praatje te maken en te vragen hoe ze geluisterd had naar de preek. Toen vertelde ze mij dat er nog wat dingen ontbraken in de preek. Natuurlijk begon ik mij vurig te verdedigen en ik probeerde haar op allerlei manieren duidelijk te maken dat ik toch wel zeker wel een goede preek geleverd had. Ze zweeg maar, want ze kon niet tegen de stortvloed van woorden op. Die middag ging ik naar mijn studeerkamer om mij voor te bereiden voor de avondpreek. Er lag op mijn bureau een boek opengeslagen. Nieuwsgierig begon ik te lezen. Voor mij lag de volgende spreuk van dominee Johannes van der Poel. De dominee keurt zijn preek wel 100 keer af, maar als een ander dat doet, dan stolt zijn domineesbloed. Ik begreep het. Mevrouw had dit opengeslagen neergelegd. Ook begreep ik de boodschap heel goed. Ik ben naar haar toegegaan. Op die middag college te ontvangen. Zij doet haar mond open met wijsheid, zegt Salomo. Overal waar ze kwam, als de gelegenheid was, opende ze haar mond en sprak de woorden van wijsheid en liefde. Want de liefde van Christus dwong haar om te getuigen van de grote genade. De Heer had mij een vrouw gegeven die met mij geroepen was om de taak op de post te vervullen. Waar zullen wij als man zijn zonder hulpen tegenover ons? Waar zouden we geweest zijn zonder haar gaven? Op de evangelisatiepost fungeerde zij als telefoniste, kok, manager, receptioniste en purser. 10 jaren in Poederooien. Daar haar arbeid in Gent was na de pensionering, was ze erg moe. Toch gaf de Heer haar weer nieuwe krachten om ook hier in Poederooien een moeder in Israël te zijn. Wat genoot ze van de diensten. De gesprekken in de pastorie leefden ze mee met alle gebeurtenissen in het dorp. Zeker, ze zag uit naar de bediening van het heilige avondmaal. Toch met enige schroom. Groot om aan de tafel te mogen gaan. Om de koning te aanschouwen in zijn middelaars graveerselen, uit zijn handen de tekenen van zijn gebroken licht en vergoten bloed te ontvangen, de vertroostende, opwekkende woorden te mogen horen die aan de tafel gesproken werden. Na het avondmaal kwamen we met velen samen in de pastorie, waar iedereen een moment kreeg om te spreken. Dominee van der Sluis, die ook tegenwoordig was, schreef het volgende. Als vanzelf dacht ik dat wat Eiken naar voren bracht, dat ze in al haar ellende goed mocht spreken van haar lieve koning. Hem niet te kunnen missen in zijn volkomen offeranden, hunkeren naar zijn wijze, spreken tot haar ziel. In Poederooien zijn banden gevallen die de eeuwigheid zullen verduren. En tenslotte in Barendrecht. Wat vonden we het een wonder dat we een appartement op de Westdijk leden mochten betrekken. Het was goed De Heere gaf ons deze plaats ook in de christelijke kerk te Barendrecht, waar we veel liefde mochten ontvangen. In april 2022 kwam haar ziekte openbaar, galwegkanker. Volgens de artsen had ze nog enkele maanden te leven. Het greep haar aan. Sterven is God ontmoeten. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? De Heer troostte haar met de woorden: mijn tijden zijn in uw hand. In totaal heeft ze 7 maal in het ziekenhuis gelegen. Telkens mocht ze ervaren dat de Heer haar ondersteunde. De Heer sprak: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Nooit zullen we met de kinderen en kleinkinderen de liefde die we van haar ontvingen vergeten. Ondanks haar pijn, die liefdevolle glimlach. Met andere woorden, maak je geen zorgen, want hij laat nooit varen de werken zijner handen. Uiteindelijk de laatste week in de Elfranken. En toen ze er binnenkwam en daar op haar bed lag: het is hier toch goed, zei ze. Er was vrede gekomen met haar lot. Vrede in God. Hoe de weg ook zou gaan, in al haar pijn horen we nooit een klacht. Maar God is goed. Woensdagavond hebben we met de kinderen en de kleinkinderen afscheid genomen. Ze kon de woorden van de psalmen niet goed uitspreken, maar haar stem klonk boven alles uit. Donderdag om 11:15 ging ze de eeuwige heerlijkheid in om haar koning groot te maken, die haar rechterhand gevat had. Dank u.
Wij willen deze dienst vervolgen door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het zesde, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. 1 en 6 van Psalm 84. wij samen Gods aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijke gebed. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is, in Christus barmhartig en genadig, Vader. Zo komen we tot u, Heere, aan de morgen van deze dag, in een bijzondere bijeenkomst met Henk, Bastiaan en Anita, Kees, Helena, Caroline en Gert, Hendrik en Nelleke, Lydia, de kleinkinderen, de zuster en de broer, schoonzusters, zwagers, gemeenteleden, familie, bekenden, in een dienst die voorafgaat aan de begrafenis van onze geliefde Eike Bor Pelikaan. En heren, dan weet u wat dat betekent allereerst voor Henk, die zojuist op tere wijze iets over haar leven, over haar bekering, over haar ziekte, over haar sterven heeft verteld. En dan zijn woorden eigenlijk te kort. Dan is er nog zoveel meer te vertellen. En dan moet het beleefd worden wat dat betekent, dat de band die 61 jaar heeft mogen duren nu gebroken is. Dat het waar is geworden wat ooit op het gemeentehuis gezegd is: totdat de dood u zal scheiden. Dan breekt de band, die lichamelijke, die aardse, die vleeselijke band. Maar heren, door genade mogen die twee toch een geestelijke band hebben gehad. En dat is een band die nooit breken zal. Die kan wel eens wat worden uitgerekt. En de ogen zullen elkaar dan een poos niet aanschouwen. Maar uiteindelijk zult u alles zijn en in allen. Dat mag de hoop, dat mag de troost zijn voor onze broeder. Om zo zijn vrouw in jaloersheid te mogen nastaren. Dat mag de troost zijn voor de kinderen die hun lieve en zorgzame moeder moeten missen. En wat dat betekent, dat moeten ze nog beleven. Dat mag de troost zijn voor de kleinkinderen die in haar zo'n lieve en ook biddende oma en ook overgrootmoeder moeten missen. Heere, wilt u ook met die jongeren zijn die zo bevoorrecht zijn geweest met zo'n moeder, met zo'n oma. Dat maken niet veel mensen mee in deze wereld. Dat er zo'n getuigenis uitgaat van de vreze des Heren in het leven van een mensenkind. En geeft u dan, Heer, dat het in het leven van de kinderen en van de kleinkinderen ook daartoe mag komen, zoals het in het leven van onze zuster is geworden, dat gij de rechterhand hebt gevat. En dat daar ook de troost in ligt, daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We danken u, Heer, voor wie ze is geweest. Als vrouw, als moeder, als oma, als zuster, als tante, als vriendin, als gemeentelid. Heere, dat hebt u geschonken. En nu is er niks van haar niks goeds te vertellen. Want wat er aan haar in het aan goed was te vinden, dat heeft ze van u ontvangen. Daar heeft ze van gesproken, daar heeft ze van mogen getuigen. En laat zo de gedachtenis aan deze rechtvaardige tot vrede mogen zijn. Laat uw naam mogen worden verheerlijkt ook in dit ogenblik, als we gaan spreken over uw woord en wat dat woord door uw geest in het leven van Eike gedaan heeft. U hebt haar rechterhand gevat, haar getrokken uit de wereld met al haar begeerlijkheden en haar het leven tot in eeuwigheid geschonken. Dat is een gedurige verwondering voor haar geweest. Want hoe kan dat, dat gij de heilige, de rechtvaardige God zo'n groot beest bij de hand vat? Heren, dat kan alleen omdat u de hand van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt losgelaten en hem hebt neer doen zinken in de eeuwige zee van de toren van God over de zonde. En dat alleen, Heren, is het geheim waardoor verloren zondaren vanuit de dood tot het leven kunnen worden gebracht. Heren, laat zijn naam deze ochtend mogen klinken. En ook al zal de dienst dan wellicht wat langer duren dan gepland, maar laat het zo mogen zijn, Heren, dat het onze ervaring mag zijn. Dat het beter te gaan is in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. En als we dan klagen, Heren, dan is het niet over u. Maar dan is het vanwege ons en vanwege onze zonden. Maar laat dan de juichtoon mogen bovenkomen. Dat gij, die uw Zoon hebt gegeven tot verzoening van de zonde, ook deze ochtend aan uw eer mag komen. Heren, gedenk ons in uw genade en in uw gunst en help ons. Help onze broeder met zijn kinderen en de kleinkinderen om ook deze moeilijke taak te volbrengen. Hoor ons in de dankzegging voor alles wat u schonk, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu lezen en openen de schriften in Psalm 73. Psalm 73, en in aansluiting daarop zingen wij uit de berijming van die psalm het 13e vers eerst en daarna het 12e. Zo hebben de kinderen dat ook en Henk in de liturgie vermeld. Wien heb ik nevens u omhoog en ik zal dan gedurig bij u zijn. Dus eerst het 13e en dan het 12e van Psalm 73, nadat wij eerst deze psalm samen hebben gelezen. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden niet met andere mensen geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken boselijk van verdrukking en spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat ze zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld en zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in eeuwig in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rots in mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover. Geachte familie, bekenden, gemeenteleden, beste Henk, Bastiaan en Anita, Kees, Helena, Caroline en Gert, Hendrik en Nelleke en Lydia, kleinkinderen, zuster en broer met schoonzusters en zwagers, verdere familie. Henk, wat kan het heerlijke toch dichtbij het vreselijke liggen? Het heerlijke van deze dag is dat Eike het huis van de vader mocht binnengaan. Zo zegt dat gedicht. De eeuwige woning. Het feest van haar kroning. En het einde van de krijg. De strijd. Dat is het heerlijke. Maar het vreselijke is dat aan jullie band, aardse band, die 61 jaar mocht duren, nu echt een einde is gekomen. Dat jullie, je lieve moeder, en je zorgzame oma moeten missen. Wat dat is, dat moet je nog inleven. Dat je nooit meer haar stem zult horen. Dat je haar nooit meer zult zien. Dat moet je beleven, zoiets, om dat te weten. Jullie zijn bedroefd. En dat mag. Maar toch niet als degene die geen hoop hebben. En dat verzacht het verdriet. Dat haalt de prikkel eruit. De angel. En over haar leven en over haar ziekte en sterven, haar bekering, daar heb jij natuurlijk al genoeg van gezegd. Al zou er nog veel meer te zeggen zijn. We gaan nu luisteren naar het woord van de Heere. Die woorden ook waarmee de Heere haar getrokken heeft uit de wereld tot zijn wonderbare licht van genade. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Woorden van de dichter Asaf, die samen met Heman in de tijd van David het hoofd was van de Levitische zangkoren in het heiligdom. En 12 van zijn psalmen zijn opgenomen in het psalmboek. En psalm 73 is denk ik wel de meest bekende van zijn psalmen. Wellicht ook wel een van de meest geliefde. Vanwege de inhoud van deze psalm, die getuigt van de strijd, van de vragen, van de knopen, van de moeite, van de zorgen, van het verdriet, van de zonden. Maar ook van die onuitsprekelijke liefde van God. Het wonder dat God in Christus nou zo'n mens opzoekt en trekt, de rechterhand vat. En daarom zingt Gods kerk deze psalm ook zo vaak en ook zo graag. En Asaf begint deze psalm met een belijdenis. Voordat hij iets wil gaan vertellen over zijn vragen en over zijn zorgen en over zijn noden, over ja, wie hij is, zegt hij: immers is God Israël goed. Dat wilde hij aan het begin van zijn psalm toch eerst zeggen. God is goed. Dat heb ik Eike zo vaak horen zeggen. Tot op het laatst van haar leven. Tot op haar sterfbed toe. God is zo onuitsprekelijk goed. God is alleen maar goed. Dat zegt Asaf van het begin van deze psalm. En daarna horen we natuurlijk wel het een en ander wat er in zijn leven gepasseerd is. Maar dit staat bovenaan. Deze belijdenis is wel heel erg bestreden in het leven van Asaf. Dat God goed is. Is dat wel zo? En is God wel rechtvaardig? Is hij wel alwetend? Dat is door de diepte heen gegaan bij deze psalmdichter. Vooral toen hij lette op het leven van de goddelozen, die zonder God leefden, die zich uitleefden in de wereld, en daar ging het maar goed mee. En hij, Hij was opgevoed bij de gedachte van Psalm 1. De rechtvaardige. Ja, hem zal het wel gaan. En de goddelozen hebben geen vrede. En in het leven van Asaf was het net andersom. Hij was zo'n rechtvaardig gemaakte. En zijn bestraffing was er elke morgen. En de goddelozen, die hadden alleen maar vrede. En daar liep deze man totaal mee vast. Met deze vragen die hem bijna lieten uitglijden. En bijna had hij die schijnvrede van de goddelozen gekozen boven de godzaligheid. Als God hem niet vastgehouden had. God greep hem zijn rechterhand. En zo is het in het leven van je vrouw en van jullie moeder ook gegaan. Het is bij God begonnen. God grijpt de mens. En niet andersom. Dat doet hij al vanaf het allereerste begin in de wedergeboorte. De rechterhand, dat is in de Bijbel het symbool van de kracht. Maar ook van de wil. Zo lezen we dat in de belijdenis, dat als God de wedergeboorte mens vastgrijpt, dan verandert zijn wil. Hij krijgt een nieuwe wil. Hij krijgt ook krachten om zich te bekeren. Om zich af te wenden van de zonde. En om in beginsel de Heere te leren zoeken en de Heere te leren volgen. Wel, dat is bij Eiken gebeurd, zo hebben we gehoord. Onder die preek van dominee Venema, ze was door haar zuster meegelokt naar dat christelijke gereformeerde kerkje in Amheide. En daar greep God haar vast. En als God een mens vastgrijpt, dan gaat het in de meest gewone zin meestal zo. En dat staat hier ook in deze psalm, dan gaat hij naar het heiligdom brengen. God brengt een mens in het heiligdom. En het heiligdom, daar getuigt allereerst alles van het recht van God. Dat kun je daar zien. In het bloed dat daar vloeit. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat kun je ruiken aan het vuur dat daar brandt. Onze God is een verterend vuur. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. God is een heilig en een rechtvaardig God. Nou, dat heeft Eiken daar meegemaakt in die nacht daarna, in beginsel. Dat is haar hele leven doorgegaan, zoals dat in het leven van Gods kinderen altijd zo is. Je leert in beginsel daar iets van kennen, maar het wordt verdiept, het wordt dieper geleerd. Gods heiligheid, Gods majesteit, schuldig en verloren ging ze naar huis. En dan ga je meestamelen met Asaf. Heere, ik weet het niet meer. Wie bent u? Waar bent u? Dan ga je jezelf leren kennen en zeggen, Heer, ik ben een groot beest. Want de wereld van Eiken, met al die kermis en die plezier en al die vriendinnen, die ging voorbij, al die begeerlijkheden. God greep haar vast en leidde haar in het heiligdom. En maar zij maakte kennis met wie God is. En ze maakte kennis met zichzelf. En dat er voor haar als een goddeloze niet anders overbleef dan de dood. Hebben wij dat al geleerd? Dat is een vraag die we elkaar ook moeten stellen, toch? In een rouwdienst. Nu wij zo onontkoombaar met de dood worden geconfronteerd. Hebben wij het al geleerd wat Asaf ons hier voorhoudt? Dat we beesten zijn. Niet zomaar een dier. Nee, het beest wat hier bedoeld wordt, dat is een wild dier. Een roofzuchtig dier. Er zijn mensen die geneigd zijn om God de naaste te haten. En dat blijkt op allerlei manieren in deze wereld. Wij worden er misschien van weerhouden door algemene genade om dat uit te leven, maar we zijn niet beter als al die mensen die maar bloed vergieten en zondigen. We hebben allemaal hetzelfde hart. Zo wist Eiken ook. Ik ben een groot beest bij u. En ik kan het maar aanstippen vanochtend natuurlijk. Er zou veel meer te zeggen zijn en het zou veel meer uit te diepen zijn. Maar als God je bij de hand grijpt, dan leidt hij in het heiligdom niet alleen om te kennis te maken met zijn recht en je daar te leren buigen onder zijn recht en te leren beven voor zijn majesteit en voor zijn heiligheid. Maar in dat offer wat daar gebracht wordt, daar leidt de Heer door zijn geest je nou ook bij dat wonder dat God een mens bij de rechterhand kan grijpen, niet om hem te verderven, niet om hem dood te slaan, maar om hem te redden, om hem te verlossen. Want in dat offer, in dat bloed dat daar vloeit, daar ligt nou het plaatsvervangende wonder in. En dan loop ik met grote stappen maar even door het Oude Testament heen. Want dan brengt deze psalm, dit heiligdom, ons bij het heiligdom op Golgotha. Waar de Christus zijn leven heeft afgelegd. Waar het geheim ons wordt verklaard. Waarom het mogelijk is dat God, de heilige en de rechtvaardige God, zo'n beest, zo'n zondaar, kan vastgrijpen en hem het leven kan geven. Tegelijkertijd als God een mens bij de hand grijpt, dan laat hij de hand van zijn enige geboren en geliefde zoon los. Dat is het geheim. Deze woorden van de tekst, gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat is vrucht van het lijden en sterven van Christus. Omdat God die zoon losgelaten heeft. Ik hoorde eens een verhaal uit de rampnacht van 1953. In Zeeland. Waar de golven de landerijen overspoelden. Dat daar zo'n jonge moeder met twee kindertjes in een boom geklommen was. En de storm was verschrikkelijk. En de golven die sloegen om haar heen. En het jonge moedertje kon die twee kindertjes niet vasthouden. En ze moest één van die kinderen loslaten. En dat kind dat verdronk. Die vrouw is krankzinnig geworden van verdriet. Nou dat. Wat is dat voor God? De vader geweest. Om zijn zoon los te laten. Zijn enige. Zijn geliefde zoon. In wie hij al zijn welbehagen had. Hij heeft hem losgelaten in de golven van zijn gramschap. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon gestraft. En dan hoor je dan het wonder van zo iemand die in het heiligdom heeft geblikt. En die daar de prijs heeft gezien. Van de zonde. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Mijn rechterhand. Dat beest, die zondaar. Dan krijg je een indruk van die grote onbegrijpelijke liefde van God. Voor een verloren zondaar. De grote liefde van de Christus. Voor mensen die minder in de dood liggen. En dat is het geheim. Waardoor Asaf kon zeggen, dan zal ik gedurig bij u zijn. Gij hebt mij rechterhand gevat. Gedurig bij God. Voortdurend, continu. Dat wil dat woord zeggen. En als je daar een indruk van krijgt, dan ga je inderdaad van kracht tot kracht voort. Geduriglijk, voortdurend. Want als de Heer een mens vastgrijpt, laat hij hem nooit meer los. Houdt hij hem vast. Door alles heen. En ook al is de ervaring misschien soms wel eens van Gods kinderen, dat het ook wel eens van klacht tot klacht voortgaat. Dat zien we in deze psalm. Maar achteraf bij terugleidend licht, dan zien ze dat ze ook dan, terwijl ze aan het klagen waren, toch van kracht tot kracht zijn voortgegaan. Want de Heere houdt ze vast. En de Heere houdt ze staande. Ook al hebben zij zo vaak zichzelf losgerukt uit die hand. Hè, want dat is net ook wat kleine kinderen doen die aan de hand van vader meelopen. En die de gevaren niet zien. Die proberen constant die hand los te krijgen. Zelf lopen. En als dan zo'n vader, zo'n losgebroken kind dan nog maar net even voor zo'n aanstormende auto kan wegrukken, dan schrikken ze daar weer van en dan zeggen ze: O Heere, hou me alstublieft vast. Zonder u, als u mij loslaat, dan ben ik verloren. Daarom zijn deze woorden uit de tekst: Gij hebt mijn rechterhand gevat. Het is een belijdenis die heel het leven meegaat. Die gaat er tot de laatste snik toe mee. Daar wist Eike ook van, toch? Als de Heere mij loslaat, dan ben ik nergens. Ik kan hem niet vasthouden. Ik kan hem niet grijpen. Hij moet mij grijpen. Hij moet mij steeds weer vasthouden. En Heere, knijpt u nog eens in die hand, dat ik het voel dat u me vast hebt. Maar dat gevoel, dat was Asaf kwijt. Dat gevoel van die hand. En Eike is ook wel door de diepten heen gemoeten. Nee, inderdaad, we hebben haar nooit horen klagen. Niet zoals Asaf dat deed. Dat hoeft ook niet bij elk kind van God zo te zijn. Maar toch zal ze best haar vragen hebben gehad. In ieder geval, het gevoel van de nabijheid van de Heere is wel eens weg geweest. En wat werd ze vaak bestreden. En ze zei dan ook wel eens dingen die ze niet mocht zeggen. Toch? Ik ken hem niet, zei ze dan. Ik ken hem niet. En dan moesten we haar wel vermanen. Je kent haar wel. Je kent hem wel. En dan was de strijd soms zo hevig. En de golven sloegen zo hoog. Maar zij kon hem niet vasthouden. Dat bleek daar wel uit. God zelf moest haar grijpen. En haar vasthouden. En moest ook in die hand knijpen, zodat ze het weer voelde. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En daarna, als dan die rechterhand gevat is, dan zegt deze dichter: Gij zult mij leiden door uw raad. Gij zult mij leiden door uw raad. Ik zei al, als de Heere een mens vasthoudt, dan laat hij niet meer los. Ook al zit die mens dan soms met Lot in Sodom. Of zoekt hij met David zijn toevlucht bij de Filistijnen. Of warmt hij zich met Petrus bij het vuur van de Romeinen. Ze zijn zo vaak ontrouw. Zo leert een kind van God zichzelf toch kennen. Indien wij ontrouw zijn. Nou, dat is zeker zo. Ontrouw. We vergeten hem dagen zonder getal. Zo is het toch, u die genade mag kennen. Het geheim van het opgenomen worden in heerlijkheid, dat ligt niet in mijn volharding. Dat ligt niet in mijn geloof. En dat ik hem vasthoud. Nee, dit ligt er alleen in dat hij mijn rechterhand gegrepen heeft en mij vasthoudt. Dat zijn barmhartigheden geen einde kennen. Dat zijn liefde onveranderlijk is. Dat hij nooit laat varen, jij zei het al, Henk, nooit laat varen de werken van zijn handen. Gij zult mij leiden door uw raad. Dan gaat deze dichter roemen in de deugden van God. In zijn barmhartigheid, in zijn genade, zijn getrouwheid. Daar heb ik Eike verschillende keren over horen getuigen. Ook in het ziekenhuis, een van de laatste keren dat ik haar daar bezocht. En dat op dat moment ook de artsen binnenkwamen. En verpleegkundigen. En ik wilde weggaan. Nee, zei Eike, blijf er maar gerust bij. En een van die artsen die sprak zijn verwondering uit. Zijn bewondering moet ik zeggen. Over haar rust. En ze begon direct te getuigen. Ach dokter, dat heb ik ook niet van mezelf, zegt ze. Ik heb een leidsman. Ik heb een verlosser. En dokter, zo zei ze. En ze zei dat met zo'n lieve glimlach. Die heb u ook nodig. Dat deed wel bij die mensen. Die verpleegkundige die liep met tranen de kamer uit. En zo zouden zoveel verhalen van deze lieve, zachtmoedige en godvrezende vrouw en moeder en oma verteld kunnen worden. Maar zou ze dat willen? 3 keer staat het in de tekst hier. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Straks dan zullen jullie dat als gezin nog bij het geopende graf zingen. Daar mag het mee besloten worden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. En dat is dan ook het laatste waarmee ik wil besluiten. Dat spreekt nou van verlangen. Dat spreekt van heimwee. Het is toch een vreemd kind dat nou nooit eens naar huis verlangt. Nou, dat verlangen, dat was er af en toe ook zeker in het leven van Eike. Niet om afscheid van jullie te nemen, maar om gedurig, eeuwig bij God te mogen zijn. Om niet meer te zondigen. Om geen last meer te hebben van het lichaam der zonde en des doods. Geen last meer te hebben van de duivel. En waar zou een kind van God nou het beste zijn? Is dat hier? In dit jammerdal? Met zijn ziekte? En zijn zorgen? De rouw? En de dood? De duivel? En de wereld? In een uitgeteerd lichaam? Of in heerlijkheid? Waar God alles is en in allen. In het eeuwige vaderhuis. Waar storeloos en zonderloos de mens mag genieten van dat eeuwige licht van God. Zou je haar nou nog terugwensen? Dat lichaam wat zo aangetast was door die ziekte. In die strijd. In die aanvechting. Nee, dan gunnen we het haar toch. Dat ze nu Christus mag aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Die haar ziel gekocht heeft. Met zijn dierbare bloed. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Het is een woord. Maar je kunt het eigenlijk niet verklaren. Je kunt het niet uitleggen toch. Dat zijn dingen die moeten beleefd worden. De heerlijkheid des Heren. Kinderen en kleinkinderen. Zou je dat ook niet willen? Daar zijn waar moeder en oma nu mag zijn. Daar liep ze mee. Ze heeft wel eens tegen me gezegd. Waar zouden mijn kinderen en mijn kleinkinderen straks zijn? Waar gaan zij de eeuwigheid doorbrengen? Het was een biddende oma. Ze heeft voor jullie gebeden. En ze zou zo graag zien. En jullie opa ook. Dat jullie ook in dat spoor gaan. Dat spoor dat ze met alle lek en gebrek jullie hebben proberen aan te wijzen. Hebben jullie nou ook lust om de Heere te vrezen? Hij is het alleroogst. En hij is het eeuwige goed. En deze psalm laat zien, het is van 2 in 1. Dit is of-of. Of de dood. De dood van de goddelozen. Eeuwig zonder God. Dan zul je oma nooit meer zien. Of dat leven. In Christus. Als hij je bij de rechterhand vat. Dan moet je wel veel loslaten. Dan moet je tot bekering komen. En misschien denk je, dat wil ik helemaal niet. Maar als je nou echt bekeerd mag worden, dat heb je aan het leven van oma gezien. Dat is heus geen naargeestig leven toch. Het was toch een hele lieve oma. Een vrolijke oma toch ook. Ze leefde toch niet benauwd. Nou zoek dat leven nou. Wat je in het leven van oma hebt gezien. Je zult er zo goed mee zijn. Eeuwig bij God. Dat is voor jullie ook mogelijk. Want als het nou voor Eike Pelikaan kon, die midden in de wereld leefde, dan kan het ook voor jullie. Dat geven de Heere aan ons allemaal. Want dat mag nou een getuigenis zijn op deze dag. David zegt het ook. De zondaar die mag moed scheppen uit mijn behoudenis. God heeft de zondaren lief. Hij heeft geen lust in de dood des goddelozen. Zoek de Heere en leeft. Amen. Wij zullen nu samen deze dienst besluiten met dankgebed. Barmhartig, genadig God, wij danken u, Heere, dat gij ons uw woord gegeven hebt. Dat we het in deze uren niet hoefden te doen met mensenwoorden, niet alleen met de herinneringen, niet alleen met wat er in het verleden is gebeurd, maar dat gij ons uw eeuwig blijvend getuigenis geeft dat eeuwig zeker is en slechten, eenvoudigen, ja ook zelfs zondige beesten waarheid leert. Zou u het willen achtervolgen met uw Heilige Geest en het willen toepassen aan de harten? Geeft u de troost ervan te verstaan aan Henk, aan de kinderen, de krachten van te gevoelen bij de kleinkinderen. En dat we het spoor van deze godvrezende vrouw zouden mogen gaan volgen. Hoe ze getuigd heeft van uw opzoekende liefde. Van het bloed van Christus dat haar gekocht heeft. En dat haar gereinigd heeft. En daarom mag het deze dag hoop zijn. Een gegronde hoop, niet in wie zij was, maar in wie u bent geweest. En eeuwig zal blijven voor haar. Heere, wilt u zo het woord achtervolgen, ook als we nu straks naar de begraafplaats gaan. Sterk onze broeder met de kinderen en de kleinkinderen, de zuster, de broer, de zwager, schoonzusters, hoe wij ook aan haar verbonden zijn geweest. Wil onze broeder Budding ook op het graf gedenken, als hij daar uw woord nog mag spreken en als vriend van de familie ook nog wat mee mag geven. Heere, geef ook hem alles wat hij daartoe nodig heeft. Wat moet ook hij dat ervaren, dat bij het ouder worden er steeds meer lege plaatsen komen. Wat zijn er al veel vrienden en vriendinnen weggevallen. Opnieuw iemand aan wie ook hij zo verbonden was. We willen ook hem over de dood en het graf doen heen zien, Heere. En hem goed doen laten spreken van u. Die in Christus een opzoekende liefde hebt betoond. Heere, wilt u ons zo gedenken. En uw woord meedoen laten gaan. Het leven in. En ons bewaren voor een onverzoende, maar ook een onverwachte dood. Heere, gedenk ons, terwijl we u ook bidden om vergeving voor al hetgeen wat niet was naar uw wil, ook in dit ogenblik. Maar heilig het uwe met uw genade en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nu uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145 vers 6.
aanwezigen, genoten, familie, vrienden, belangstellenden, ook via de livestream. Graag richt ik dit dankwoord tot verschillende mensen. Daarbij realiseer ik mij ongetwijfeld dat ik mensen vergeet die op de achtergrond veel voor ons hebben gedaan. Ik hoop op uw begrip hiervoor. Op 29 maart 2022 kreeg onze moeder de boodschap dat zij ziek was. Dat was voor haar en voor ons als gezin een moeilijk bericht. Maar zij mocht de nabijheid van de Heere ervaren en vond troost in het besef dat ook haar tijden in zijn hand waren. Zelfs een klein bord in de hal van het ziekenhuis werd voor haar tot een gebedsverhoring. Wat heeft zij velen mogen getuigen voor haar ziekte, maar zeker ook tijdens haar ziekte. Niemand verliet haar huis zonder een liefdevolle vermaning. Steeds opnieuw wees zij erop hoe goed het is de Heere te dienen, juist in de gezonde dagen. Haar laatste maanden waren zwaar. Ze kon het voor zichzelf niet altijd zien. Maar nu mag zij haar liefste dienen van aangezicht tot aangezicht. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan dokter Chin Atam, haar huisarts, voor de betrokken begeleiding. Ook het medisch personeel van het Icacia ziekenhuis te Rotterdam verdient onze grote waardering. Niets was jullie te veel om haar liefdevol en zorgvuldig te verzorgen. Dit geldt ook voor haar oncoloog dokter Droger. Onze dank gaat ook uit naar de medewerkers van Agathos voor de wijze waarop jullie onze moeder en ons als gezin hebben ondersteund. Francina en Corina, heel bijzonder dat jullie de afgelopen periode zoveel hebben geholpen in het huishouden. Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Een speciaal woord van dank aan de palliatieve afdeling van de 11 Ranken in Barendrecht. Wat zijn jullie lief geweest voor onze ouders? Als familie erkennen we eerlijk dat we niet altijd begrepen waarom de weg zo liep. Als het aan ons had gelegen, dan was het anders gegaan. Maar we zijn en we staan verwonderd over de wijze waarop alles uiteindelijk is geleid. Ook willen wij de gemeente bedanken waar onze moeder zoveel aan heeft mogen geven. In het bijzonder denken wij aan de kleine gemeente van Gent. Haar hart was vol bewogenheid met de zielen om haar heen. Zowel kerkelijke als onkerkelijke mensen mochten iets van haar liefde en bewogenheid ervaren. De aanwezigheid van Schippers in Gent betekende ook veel voor haar. Ook in Poederooien heeft zij zich jarenlang met liefde ingezet voor de gemeente en kerkenraad. In het bijzonder willen wij de gemeente van Barendrecht bedanken voor uw warm medeleven en betrokkenheid. Onze moeder heeft iets mogen ervaren wat zij zelf altijd gaf. Ook de kerkraad danken wij voor de pastorale zorg aan haar betoond. In het bijzonder richt ik mij tot u, dominee Kempeneers. Uw gebeden en uw woorden waren ook voor haar tot grote steun. Zoals u zelf schreef, er was een geestelijke band. Enkele ogenblikken voor haar sterven heeft u nog met haar Psalm 43 gelezen, gebeden en vers 4 gezongen. Wij danken u hartelijk voor deze zorg en voor het leiden ook van deze rouwdienst. Ook willen wij onze dank uitspreken aan begrafenisondernemer Danny van begrafenisondernemer De Jong. Je hebt ons bijgestaan en geholpen. En hoewel wij wellicht niet altijd de machtigste zijn geweest, heb je alles met veel geduld en toewijding geregeld. Daarnaast danken wij ook de Christelijk Gereformeerde Kerk Barendrecht voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten en vanzelfsprekend ook de koster en zijn helpers voor hun inzet. Harry, hartelijk dank voor het bespelen van het orgel. Onze moeder hield van muziek. Zingen was voor haar tweemaal bidden. Ze zong graag veel en altijd met hart en ziel. Lieve broers en zussen, Anita, Kees, Helena, Caroline, Hendrik, Nelleke, Lydia, wat is het verdriet groot. Nooit meer zal de telefoon overgaan met de stem van Ma. Wat hebben we veel liefde van haar mogen ontvangen. Wijze woorden, ook als we het niet altijd met haar eens waren. Maar alles kwam voort uit liefde en zorg. Ze sleepte ons mee naar momenten waarin over de Heere werd gesproken. Er werd altijd gezongen naar de maaltijd, thuis of op de camping in Zwitserland. Het maakte niet uit waar. Ze heeft ons werkelijk omringd met liefde. Mogen haar woorden blijven nagalmen in ons leven. Haar grootste wens was dat wij haar later zouden mogen ontmoeten. Niet als moeder, maar als zuster in Christus. Dat heeft ze voorgeleefd. Dat heeft ze ons voorgehouden. Ik wil één zus apart noemen. Lieve Lydia, wat heb jij voor mij gezorgd? Niets was je te veel. Met diepe waardering kijken we als broers en zussen daarop terug. Je zult haar vreselijk missen. Ze was een luisterend oor en een liefdevolle raadgeefster. Je zult het verdriet een plaats moeten geven. Maar zie in deze op naar de Heer Jezus Christus. Hij alleen kan de lege plaats vervullen die nu is gevallen. Dat was ook de wens van Ma. En dat wensen wij jou van harte toe. Lieve kleinkinderen. Oma is thuis. Ze hield onvoorwaardelijk van jullie allemaal. Maar nu is ze voor eeuwig gelukkig. Elke keer vroeg ze aan jullie hoe het ging op school, op het werk, op stage of bij een zaterdagbaantje. Maar naast die betrokkenheid ging het gesprek vaak over de eeuwige bestemming. Ze wees erop. Ze leefde het voor. Ze had een grote plaats in jullie leven. Dat zullen jullie nu missen. Maar vergeet haar woorden nooit. Zoek de Heere en leef. Ook een speciaal woord van dank aan tante Maya en ome Kees. Wat hebben jullie intens meegeleefd met de ziekte van Ma. Er was wekelijks, soms dagelijks telefonisch contact. Ma hield van jullie. En steeds opnieuw spoorde zij jullie aan de Heere en zijn dienst lief te hebben. Lieve pa, u hebt uw vrouw moeten afstaan aan de Heere. Ze was al van hem, maar nu is dat zichtbaar geworden. Een wonderlijk, onbegrijpelijk gebeuren. Ze stond altijd naast u met raad en daad. Gezamenlijk waren jullie velen tot een voorbeeld. Haar leven was dienen, zichzelf wegcijferen. Jullie hebben samen veel meegemaakt in Ameide, Gent, Poederooien en Barendrecht. Ze was uw beste ouderling, met liefde, maar ook met duidelijkheid sprak ze haar mening. Soms rechtstreeks, soms via anderen, maar altijd uit de zorg voor u. Nu zult u uw weg alleen moeten gaan. Dat is niet gemakkelijk. In de laatste jaren hebt u veel van haar taken overgenomen en haar met liefde omringd. Wij kijken daar met bewondering op terug. Bijna 54 jaar huwelijk, als kinderen hebben wij gezien en ervaren hoe de Heere voor u beiden heeft gezorgd. Wij bidden dat u de kracht mag ontvangen om het alleen zijn te dragen. En we vragen u, blijf betrokken op ons, uw kinderen en kleinkinderen. We weten dat het kerkelijke werk veel van u vraagt, maar we hopen dat u daarin niet verliezen vallen. We hopen dat we u daarin niet verliezen door het wegvallen van Ma. Tot slot, wat zou onze lieve moeder met verwondering hebben teruggekeken op de grote belangstelling die zij van u allen heeft mogen ontvangen. Uw aanwezigheid vandaag, de vele bezoeken, kaarten, berichten, telefoontjes, voor ons als gezin is dat tot grote troost geweest. Daarvoor willen wij u allen hartelijk danken. Maar ik eindig met de woorden Soli Deo Gloria. Aan God alleen de eer. Ik dank u.
Beste familie, en u allen als vrienden, zo zijn we met het dankwoord ook gekomen aan het einde van onze samenkomst in het kerkgebouw. En gaan wij zo dadelijk ons weegs naar de algemene begraafplaats van Barendrecht. Het is daarbij de wens om zoveel als mogelijk lopend aan te sluiten in de rouwstoet. Het is een goed kwartier lopen. Maar voor diegenen waar dat niet voor mogelijk is, is er uiteraard de gelegenheid om alvast naar de begraafplaats toe te gaan met uw auto. We moeten een omweg maken vanwege de wegomleggingen, maar als u het adres Scheldestraat 3A invoert, dan komt u op het plein van de begraafplaats uit waar parkeerplaatsen zijn. En wanneer deze vol zijn, kunt u ook in de omliggende straten uw auto parkeren. De volgorde van aansluiten zal ik straks noemen als het uitdragen plaats heeft gevonden, want dan kom ik bij u terug. Na de begrafenisplechtigheid keren we ook als rouwstoet terug naar het kerkgebouw. Er is dan een kort moment gelegenheid om Henk en zijn kinderen in de hal beneden bij de zalen te condoleren, waarna u gevraagd wordt weer uw weegs te gaan. En anderzijds zijn er onder u die persoonlijk genodigd zijn door Henk of door een van de kinderen om bij de afsluitende broodmaaltijd aanwezig te zijn. U mag dan direct plaatsnemen in de zalen beneden. De uitzending van de livestream blijft ook aan voor degenen die thuis verbonden zijn. We vragen veel van uw geduld, maar u hoort vanzelf weer wanneer er gesproken zal worden op de begraafplaats. Blijft u gewoon ingeschakeld, alstublieft. Dan tot slot zullen we overgaan tot het uitgeleiden van het lichaam van zuster Bor. De dragers van de familie zijn de zonen Bastiaan, Cornelis en Hendrik en de kleinzonen Hugo, Diederik en Arne. Vraag ik om jullie plaatsen naast de kist van moeder en oma in te nemen. Lydia komt mee naar voren om de Bijbel van die moeder weer mee te nemen. Henk sluit ook direct aan met de overige gezinsleden en de kleinkinderen. Anderen vraag ik zo of u mogelijk is weer te gaan staan. En dan gaan we luisteren en of zingen naar Psalm 43 vers 4 wanneer het uitgeleide van zuster Bor zal plaats hebben. Mag ik u vragen zo mogelijk te gaan staan alsjeblieft. U allen dank voor uw geduld bij het uitgeleiden van zuster Borg. Ik wil u gaan uitnodigen om ook de kerk in rust en stilte te willen verlaten. In stilte de rouwstoet te willen gaan vormen. En anderzijds uw weegs te gaan naar de begraafplaats als u op eigen gelegenheid gaat. Nogmaals, de Scheldestraat nummer 3A. We willen wel enige volgorde aanhouden in het aansluiten. Ik nodig eerst de wederzijdse broers en zussen en alle tante zeggers van familie Pelikaan en familie Boor uit om mijn collega te willen volgen en bij de familie buiten aan te sluiten. Ga uw gang alstublieft. Na deze sluiten aan dominee Kempeneers, dominee Budding en vertegenwoordigers van de plaatselijke kerkenraad. Tot slot u als verdere familie, vrienden, gemeenteleden en andere belangstellenden vraag ik om in rust en stilte de kerk te verlaten. Wellicht kunt u van vooraan beginnen zoals de perbank het gebouw verlaten. Gaat uw gang alstublieft. Beste familie, alle vrienden, beste Henk, met uw gezin, jullie als kinderen en kleinkinderen, de wederzijdse familiebetrekkingen en allen aanwezig op de begraafplaats of u die nog verbonden bent met de livestream. Wij staan nu met elkaar rondom dit open graf. Ik wil u en jullie allen vragen om dit moment van stilte te willen bewaren. Dan zullen wij eerst getuigen zijn van de begrafenis van het lichaam van Eigje Liedewij Bor, geboren Pelikaan. En zo was daar het ogenblik dat het lichaam van uw enige geliefde vrouw, jullie zeer lieve, zorgzame moeder en oma, uw zus en schoonzus, tante of vriendin, hoe u verder ook met haar verbonden was, werd toevertrouwd aan de schoot van de aarde, waar het zal zijn tot de dag van de wederopstanding. Vervolgens zal nu bij het open graf gesproken worden de weleerwaarde heer dominee D.J. Budding, die als huisvriend aan de familie verbonden is.
Geliefde familie, allen die hier verzameld bent rondom deze geopende groeven, waarin wij het stoffelijk overschot van een kind van God aan de schoot van de aarde hebben toebetrouwd. Voordat ik enkele woorden tot u richt, willen wij eerst samen luisteren naar wat God zelf door zijn woord aan ons te zeggen heeft in dit plechtige ogenblik. Ik wil u enkele verzen lezen uit Lucas 10, de verzen 38 tot en met 42. En het geschiedde, als zij reisden, dat hij kwam in een vlek. En een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij: Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan aan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Lieve broeder Henk, er zijn vele gevoelens in je hart. Smart, gemis, verdriet. Maar ik hoop zo dat er ook, nu, dankbaarheid mag zijn. Verwondering. Als wij aan het begin van ons huwelijksleven staan, weten we niet wat ons allemaal gebeuren zal. Maar als jij terugkijkt, Henk, dan heb je een hulp als tegenover je gehad. Door de Heere bedeeld met vele gaven. Van wijsheid, van ootmoed en een tere godsvrucht. We gaan geen mens verheerlijken, dat zou ze nooit willen. Want ze zei altijd, tenminste als ik het sprak, ik ben niks. Ik ben niks. Waar had ze dat geleerd? Daar zullen we het zo nog over hebben. Maar dankbaarheid. Dat je haar uit Gods hand 54 jaar bijna hebt mogen hebben. En dat is nog niet het grootste. Maar die verwondering. Dat je samen één geworden bent. Niet alleen naar het vlees. Maar naar de geest. In hem. Die hemelse bruidegom. En dat als aan jullie beiden gevraagd zal worden, Henk, wie is jouw liefste? Dan mag jij door genade zeggen, dat is er maar één, Jezus. En wat waren bijna de laatste woorden van je vrouw? Ik ga naar mijn liefste. Verwondering. Aardse banden worden gebroken. Geestelijke banden worden volmaakt. Niet meer als man en vrouw straks, maar verenigd in dat ene lichaam van Christus. Alles te boven, het doel bereikt. Ik wens je zo van harte, voortdurend, ook als het gemis komt, toch maar steeds die verwondering, die dankbaarheid. Wat God in haar aan jou heeft gegeven. Lieve kinderen, jullie hebben een onvergetelijke moeder van God gehad. Ik ga geen mensen prijzen, maar ik heb natuurlijk, ik ben ook over de 80, heel veel mensen mogen ontmoeten in mijn leven. Maar ik heb niet veel mensen ontmoet als Eike, als jullie moeder. Echt niet. Ze had iets teers. Iets liefs. En ze leefde de vreze Gods uit. En weet je waar ik aan dacht toen ik met jullie naar het kerkhof liep? Je moeder is nu bij de Heere. Maar wat was ze ook bezorgd en bewogen met jullie zielenheil. En ik moest denken aan wat ik eens hoorde van een Schotse prediker. Die nam afscheid van zijn gemeenteleden. En hij zei, gemeente, als ik straks niemand van u in de hemel hoop te missen, zal ik twee hemels hebben. Wat een aansporing. Wat een voorbeeld. Om de God van je moeder te zoeken, te kennen, te volgen en de zaligmaker van je moeder te beminnen. Want dan ben je pas echt familie van elkaar. Alle aardse banden vallen bij de dood weg. Maar je bent pas echt familie als je broeder en zuster bent in Christus. Lieve kleinkinderen, jullie zijn jong. En jullie oma was oud. En jullie denken, voordat ik er zover ben, dat zal nog lang duren. Je vergis je. Voelen jullie wel eens iets van dit ene woord? Eeuwigheid. Eeuwigheid. Wat is 100 jaar in het licht van de eeuwigheid? En wat heeft jullie oma jullie op haar hart gedragen? Heere, red mijn kleinkinderen. Daar ga je toch niet tegenin, zeker? Je gaat toch niet een andere weg? Dat doe je toch niet? Dat kan toch niet? En als je dat zou doen, laat dat dan nu veranderen. Want één ding is nodig. Ik ga nu even naar het woord van God wat ik gelezen heb. Want toen jij, Henk, mij dat vroeg, dan ga je biddend overwegen. Waar zal ik dan over spreken? En mijn gedachten gingen toch gelijk naar Betanië. Betanië. Daar was een huis. En daar was de Heer Jezus altijd welkom. Dat ging niet van hen uit trouwens. Dat gaat nooit van ons uit. Maar er staat dat de Heere Martha en Maria en Lazarus lief had. Daar ligt het geheim. Dat is een liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is een liefde die hij door zijn geest in ons hart brengt. En dan kunnen we niet anders meer. En willen we niet anders meer. Dan dat lam volgen waar het ook heen gaat. En toen ik aan dat huis moest denken in Betanië. Daar ging mijn gedachten gingen ook naar een ander huis. Waar ik ook zo vaak geweest ben. In Gent. Ja, ook wel aan Meiden, heel vroeger, Poederooien, Barendrecht. Maar ik denk toch wel dat het centrum van jullie leven in Gent lag. Toch? Ja, daar lag ook haar hart. Je hebt het zelf geschetst, Henk. En toen dacht ik, wat was Eiken nu? Een Martha? Of een Maria? En toen dacht ik ook dit. Dat maakt gelukkig niet uit. Gelukkig niet. Want er staat van alle drie. Jezus had hen lief. En in Johannes 11. Stelt de Heer Jezus aan Martha de vraag. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. Gelooft gij dat? Ja, Heere. Ik heb geloofd. Dus er was geen wezenlijk verschil tussen Martha en Maria. Maar in het gedeelte wat we wel hebben gelezen, is er onderscheid. Mensen, ook kinderen van God, en dat zal Eiken ook heus wel eens gehad hebben hoor, zijn wel eens van hun plek, hè. En het zou helemaal niet vreemd geweest zijn als het huis al vol was en er staat weer iemand voor de deur. Oh, daar heb je er weer een. Wij zijn toch maar mensen. Hè? We zijn geen engelen. Maar daar in dat huis in Gent, zo heb ik het persoonlijk ervaren. Hoe vaak heb ik ook niet gastvrijheid mogen ontvangen onder jullie dak. En kan ik die meenemen? Ja hoor, kan ik die meenemen? Ja hoor, dat was altijd goed. En zo heb ik het wel mogen zelf ervaren. Het was een Betanië. Een huis waar Jezus welkom was. Want hij zegt zelf, als je dat aan één van mijn minsten gedaan hebt, heb je dat mij gedaan. En die liefde van hem, en tot het verlorene, wat ook in Gent kwam aanspoelen. Een man met een geit aan het touw. En jullie weten nog veel meer dan ik wat er allemaal niet aankwam spoelen uit de levenszee. Wrakhout, door mensen verworpen, veracht, maar niet door Eiken hoor. Nee, niet door Eiken. Kom er maar in, je kan er nog bij. Dat was jullie moeder, dat was jullie grootmoeder. Zij maakte samen met jou door genade van jullie huis een Betanië. Ja, en daar was net als in het echte Betanië ook wel eens oneenigheid. Want Martha was boos. Die Maria laat mij alles maar alleen doen. Die geeft nergens om. Maar dat had ze natuurlijk mis. Want ik denk toch dat het geheim van jullie lieve vrouw, moeder en oma wel hierin lag. Dat ze van één zaak door Gods geest diep overtuigd was. Eén ding is nodig. Wat is alles van deze wereld en alle vreugde van deze wereld vergeleken bij dat ene? En dan een vraag aan ons allemaal. Hebben jullie dat? Een kus van de Heer Jezus. Een bloedkus. Door de kracht van zijn geest in jouw hart. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hebben jullie dat wel eens? Even boven alles uitgetild. Boven alles wat van de wereld is. En een groot heimwee. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Hebben jullie dat door genade? Vergeving van zonde. Vrede met God. Waarom is de Heer Jezus de liefste voor al de zijnen? Omdat hij de enige is die je volmaakt en eeuwig gelukkig maakt. Die al je zonden van je afneemt. Toen je moeder jong was, heeft ze het een keer gevraagd. Waar zijn dan mijn zonden? Weg. Uitgedelgd in het bloed van Christus. Ik zie geen zonde in mijn Jacob, geen ongerechtigheid in mijn Israël. Hij is de enige die je vrede geeft met God echt in je hart. En die je hoop geeft, die niet beschaamt, als straks dit korte leven voorbij is en de eeuwige heerlijkheid aanvangt. Die hoop doet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hem die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugde, die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Nog even joh, dan ben je er. God zij met je. Amen. Dan zullen we nu samen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan zingen, Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepste ontzag. Gelooft zij God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn
Wij besluiten deze begrafenis met het volmaakte gebed dat de Heere zijn kerk leert. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Familie, alle vrienden. Zo zijn we gekomen aan het einde van ons samen zijn rondom het open graf. En we gaan met deze plaats zo dadelijk verlaten en het lichaam van uw dierbaren hier achterlaten. Ik wil er enkele aanwijzingen over geven, maar eerst vraag ik u allen een moment van stilte en gedenken. Om te gedenken, uw allergeliefde eigje Liedewij Bor Pelikaan, maar ook een ieder ander uit de kring van uw familie of onze familie, vrienden en andere bekenden die haar en ons korter of reeds langer geleden ook waren voorgegaan. dank u wel en dank jullie wel voor dit moment van stilte. Dat is er ook het moment dat we de begraafplaats zullen gaan verlaten. We keren met elkaar terug naar de Ebenezerkerk, met name diegenen die te voet aangesloten zijn. We willen in deze vorm als rouwstoet teruglopen naar de kerk. Anderen die met de auto of anders gekomen zijn, kunnen wel hun weg vervolgen. We keren dus terug naar de Ebenezerkerk, want daar is eerst meteen bij terugkomst gelegenheid om Henk en zijn kinderen persoonlijk te condoleren. Dat geldt voor diegenen die daarvoor niet meer eerder in de gelegenheid zijn geweest. Anderen worden gevraagd hun zweegs te gaan. We willen u dan ook wel thuis toewensen. Vervolgens zal de familie in de zaal van de Ebenezerkerk achterblijven voor het besluiten van de dag met een broodmaaltijd, samen met degenen die door Henk of een van de kinderen persoonlijk benaderd is om bij deze afsluiting aanwezig te zijn. Tot slot krijgt u allen de gelegenheid om langs het open graf te gaan. Wij willen hier ruimte maken voor u. Henk en zijn gezin gaan met mij mee het pad achter ons om daar plaats te nemen, zodat hier ruimte is voor ieder ander om langs het graf te gaan, afscheid te nemen van deze plaats in rust en stilte. En dan kunt u mijn collega's het pad achter mij verder vervolgen en hun aanwijzingen opvolgen alstublieft. We willen u tot slot nogmaals heel hartelijk danken voor al het aandacht en al uw medeleven.